De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 65. En daarvan wilde ik u voorlezen de versen 5 en 8. Jesaja 65, de versen 5 en 8. Daar spreekt het woord des Heren, die daar zeggen, houd u tot uzelf en naakt tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Deze zijn een rook in mijn neus, een vuur den ganse dag brandende. En vers 8, alzo zegt de Heere, gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt, men zegt, verderf ze niet, want er is een zegen in. Alzo zal ik het om mijner knechten wil doen, dat ik hen niet allen verderve. Tot zover. De vorige maal, geliefde, hebben wij hoofdzakelijk stilgestaan bij het eerste vers. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten, tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Ik heb een paar dingen genoemd, maar we hebben toch de lijn gevolgd die de apostel Paulus ons in Romeinen 10 heeft genoemd, waar hij ook dit vers betrekt als een profetie op de toebrenging van de heidenen. Maar we hebben ook nog iets gezegd over het persoonlijke, hoe dat in het persoonlijke leven ervaren wordt. Daar kom ik verder niet meer op terug. En de volgende verzen wilde ik slechts kort noemen, om alleen de hoofdgedachte van deze avond, de vloek van Gods wegen om Adams wil en de zegen van Gods wegen om Christus wil, om enkel die twee lijnen een ogenblik te noemen deze avond. Als dus vers 1 uit Jesaja 65 ons bepaald heeft bij de grote genade en barmhartigheid Gods, dat hij zonen, die zonen genoemd werden, buiten de deur sluit, en vreemdelingen een plaats geeft, beter dan die der zonen en der dochteren. Als vers 1 daarmee afsluit, gaat vers 2 verder, om opnieuw ons aan te tonen de goedheid des Heren en de goddeloosheid van het volk. De Heere zegt dan, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Het gebed van de profeet Jesaja uit hoofdstuk 64, wat hem door de geest op de lippen gelegd wordt, zal door God in zijn vrijmachtig welbehagen gehoord worden. Dat neemt niet weg dat Gods oordeel onherroepelijk uitgaat over de goddelozen. En dat Gods woord blijft verkondigen, het wee voor de goddelozen en het wel voor de rechtvaardigen. Wij kunnen dat op allerlei wijze trachten te ontgaan en zeggen, ja, maar wij zijn toch maar goddelozen. Inderdaad. Wij zijn alle van God afgevallen schepselen. Maar wij moeten niet denken dat wij dat als een argument kunnen gebruiken om de ernst van Gods woord te ontkomen. Want dan kun je wel zeggen, wij zijn toch maar goddelozen, maar dat zijn wij niet. Wij zijn het eens deels wel, dat staat vast, dat alle mensen zijn afgeweken. Maar wie gelooft dat nu, dat hij een goddeloze is? Eerder bedoelt een mens met te zeggen, nou ja, wij zijn allemaal goddelozen, bedoelt hij er eigenlijk mee, ik wil mijzelf blijven handhaven in de dienst van de duivel en van mezelf en de dienst van God. Zodat ik eigenlijk met alles mee kan. En, nou ja, er is een verklaring voor ook, want wij zijn toch goddeloze mensen, we blijven tot aan onze laatste snik zondaar. Hoe aannemelijk dat allemaal ook klinkt voor het vlees, het is niet waar. Het is maar een halve waarheid en daarom is het een leugen. Kijk, het is beter als mijn naam genoemd wordt in het woord van God. Het is beter om te buigen en God gelijk te geven, om dan af te wachten wat God, die oneindig groot is, doet en doen kan in de Zoon zijner eeuwige liefde, dan dat we onszelf met een eigen gemaakte oplossing troosten en eruit redden. Dat is zo erg. Dat is zo erg en dat komt ook uit in het leven, aan alle onzekerheid, alle wisselvalligheden in ons leven, het hinken op twee gedachten, dat ontspruit daaruit, omdat de mens niet zomaar aanvaardt. Zoals die het noemt, ik ben een goddeloze, ik ben een zondaar. Want dan zou je duidelijker onderscheiden zien de eerste en de tweede Adam. Ons bondshoofd in het paradijs en de Heere Jezus Christus. Maar als dat eerste niet duidelijk ligt, en dat ik met alle mogelijke manieren toch mijzelf tracht te rechtvaardigen, dan moet je niet verwachten dat iemand dan zal zeggen, ik leef en ik sterf op zijn genade alleen. Dan zegt hij hooguit, ja, als ik me niet bedrieg en als ik eens een ogenblik erbij mag wezen, dan weet ik wel, ik wil alles niet over een kamp scheren, zo moet je dat niet zien. Wij zijn allemaal, je moet niet denken dat ik op ieder of iedereen kritiek, dat geldt mij net zo goed. En misschien wel in de eerste plaats. Maar er scheelt wel iets aan. Als de mens zo, bij wijze van spreken, zo zijn pakje opraapt, de zaak weer weggooit en daar weer eens een greep doet en daar, en dat je zegt, hoe komt dat nou nog, nou toch? Dat komt omdat zoveel mensen, die hebben wel wat beleefd, maar om nou waarachtig te geloven wat God in zijn woord zegt van wie ik ben, dat is wat anders. Want dat rust niet in de eerste plaats daarop, wat heb ik het gisteren toch weer slechter afgebracht. En toen heb ik ook wel eens, ja, was ook niet in orde. Nee. Dat zijn slechts de gevolgen en de bevestigingen dat Gods woord de waarheid is. En dat woord van God, dat vertelt ons dat wij zulke afwijkers en gruwelijke schepselen zijn. Ik zeg dit even op de voorgrond, waarom? Waarom? Opdat we twee dingen vanavond toch een klein beetje uit elkaar zouden mogen houden. Namelijk, de inleving voor het aangezicht des Heren, dat wij monsters zijn van goddeloosheid. En aan de andere kant het praten over wij zijn toch maar, of we zijn toch allemaal maar goddeloze mensen. En ondertussen onszelf in alle boze wegen handhaven. En proberen onze valse rust in te prenten. En daar is een groot onderscheid in. Goed. Jesaja heeft gebeden en God heeft dat gebed ook zeker verhoord. Want het was een gebed door de Heilige Geest. Maar toch komt de Heere in vers 2 nog eens even op bepaalde dingen terug. Het is wel verschrikkelijk dat dat heilige en dat heerlijke huis waar de Vader hem loofde met vuur verbrand is. En al de gewenste dingen tot woestheid geworden zijn. Het is wel verschrikkelijk. Maar wil God zeggen, dat is niet zomaar gekomen, dat is niet per ongeluk. Daarvan moeten de hoorders, of die ermee geconfronteerd worden, niet in opperste verbazing gaan zeggen, hoe heeft God nou zoiets ons aan kunnen doen? Want weliswaar, hij is een hoorder der gebeden, maar dan zal de Heere ook eens zeggen hoe het erbij staat. Dat hij zijn handen uitbreidde de ganse dag tot een wederstrevig volk, die wandelt op een weg die niet goed is, naar hun eigen goeddunken, eigen gedachten. Nooit zal een van die mensen kunnen zeggen, ja, maar u hebt ons ook maar zonder wat te zeggen het verderf tegemoet laten gaan. Nee, de Heere zegt toch dat hij vroeg op was en laat bezig met door middel van zijn profeten om dat volk de waarheid te verkondigen. Maar dat is het ontzettende. En daar hoeven wij geen dagelijkse kost van te maken in die zin. Dat onze godsdienst was, wordt of is. Oh dit en oh dat, nee. Als de Heere het doet. En de Heere doet dat ook. Dan is het waar en anders wordt het een gewoonte, een tweede natuur. Maar dan komt ook werkelijk aan de orde hoe het erbij staat. Het is een volk dat mij gedurig, dat wil zeggen achter elkaar door, terft in mijn aangezicht. Hier wordt geen ellendige zondaar bedoeld die zegt, verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Indien ik gevallen ben, zo zal ik wederom opstaan. Ja, al val ik 7 maal, zo zal ik wederom opstaan. Dat wordt niet bedoeld. Maar er wordt hier bedoeld het continu. Zonder onderbreking. Zonder 1 ogenblik zich af te vragen. Wat doe ik, goddeloze, tegen die God die nog naar zijn dierbaar woord zijn offeranden, zijn ceremonie mij laat voorstellen. Vraagt hij niet naar. Dat wordt hier bedoeld. Niet om de verslagen harten van kleingelovigen kleinmoedig te maken, maar om ons te tekenen dat er een volk is op aarde dat rein in zijn eigen ogen is en van zijn drek niet gewassen is, welks oogleden hoog zijn, en welks ogen verheven zijn, en welks tanden baktanden zijn. Nou is het wel zo. Als je denkt, ik hoor daar ook bij. Als dat de overlegging van je ziel is. Dan is het ook nog niet zo erg. Want dan zeg je, ja, Heere, zulk ene ben ik nu, in mijn waarneming. Altijd weer tegen u misdreven, geduriglijk vergetende uw goedgunstigheden naar mij bewezen, altijd maar weer opnieuw. U verdriet aandoende. Dan zul je ook wel begrijpen. Dat het eigenlijk geen wonder is. Als God ons laat verzinken. Dan is het diep in je hart de wetenschap. Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Dat zij ver. Kijk, dan geldt dit woord u ergens wel en ergens ook niet. Ergens geldt dat woord dan u in die goede en gode welbehagelijke zin. Dat wat de verworpene en de eigen gerechtigde nooit wil wezen, maar hij is het toch. Dat zijt gij en gij hoeft het niet te wezen. Dat is het verschil. Versta je? Wat de zelfhandhavende eigen gerechtigde mens op zijn goddeloze weg nooit wil wezen, terwijl die het is. Dat is voor God, de arme overtuigde ellendige, en hij hoeft het niet te wezen. Want de Heere zegt, kom, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Dat bedoelde ik vanavond. En dan moet je steeds maar proberen aan te denken. Haal de zaken niet door elkaar. Haal de zaken niet door elkaar. Dan krijg je net zoiets als dat mijn grootvader, die kwam eens bij een zeer bekendstaand kind des Heren aan de deur. En die man zei, wat kom je bij mij doen? Nee, ik kwam hier even. Je hebt te doen met een vijand van God en een vijand van de Heer Jezus. En weet ik wat hij allemaal zei. Oh, zich open dan, is toen dan gegroet. Het beste ermee. Ja, die man die kreeg er zo benauwd mee. Die moest er, ja tenminste die man, dat kind, de zere dat dat zo gezegd had. Die kwam toch terug. Die kwam erop terug. Je kunt wel eens wat zeggen. En je kunt in het verborgen voor de Heere God belijden. Dat je zo groot en zo ellendig zondaar bent. Maar het is geen vlaggetje om te wapperen. Oh, je komt nou bij een vijand. Want dan zegt de apostel, dit waart gij sommigen eertijds. Maar gij zijt nu gewassen, gij zijt nu gereinigd, gij hebt nu uw vrucht tot heiligmaking. Heilig. Want als je dan de oude Adam op de troon gaat voeren en zegt, ik ben, dan spreekt hij tegen het woord van God in, dat zegt door Paulus, ik leef toch niet meer ik. Gauw, deksel er maar een beetje op. Het is allemaal narigheid en ellendigheid. Nee, Hier wordt nou bedoeld, hè, de mens, de handhavende mens, dat God gedurig tergt in zijn aangezicht. In zijn aangezicht. In hoven offerende en rokende op tichelstenen zittende bij de graven, zo vernachten ze bij degene die bewaard worden, eten de zwijnenvlees en de sap van gruwelijke dingen in hun vaten. In die paar versen, ook de volgende versen nog, wordt ons een tekening gegeven van het heidendom. Ja, maar dan het heidendom in Israël. Hoe hun leven was. Hoe hun leven was. Ze offerden stiekem in hoven. In bossen. Ze rookten, dat was ook een oude heidense gewoonte, op tichelstenen. Daar brachten ze hun offeranden aan de vreemde goden. Ze zaten bij de graven. Ook een verontreinigende zaak en voor de Jood helemaal een verboden zaak. Het is wel erg genoeg als je bij de graven zit. Heer Jezus heeft nog wel eens zo'n man verlost die bij de graven zat. Maar die man die was ook bezet met zoveel duivelen. En niemand had hem kunnen vangen. Hij brak altijd weer uit. Je zou haast zeggen, dat was nog niet zo erg als dit. Deze mensen maakten er hun godsdienst van, om bij de graven te zitten, om in contact te staan met de geesten. Een soort oude vorm van spiritisme. Zoiets. Van die magische occulte krachten. Die ook in die tijd wijd en zijd verspreid waren. Buiten Israël. Ze zaten in de wachthutjes. Of bij de graven. Waarschijnlijk wel in het verband. Bij degene die daar in de donkere aarde of in de spelonken bewaard werden. Daar zaten zij te waken. Om contact te krijgen met de goden of met de geesten. Evenwel deden zij wat God ook nog verboden had. Zij aten het verfoeilijke zwijnenvlees. Zwijn, dat in veel heidense godsdiensten een bijzonder grote plaats innam, door God onrein verklaard. En er was sap van gruwelijke dingen in hun vaten, dat wil zeggen, ze deden als het erop aankwam, toch hun eigen zin. Die voerden ze in alles door. En dan zeiden ze ook nog, houd u tot uzelf en naakt niet tot mij, want ik ben heiliger dan gij. Hier kunnen twee dingen bedoeld zijn. Ik wil ze allebei noemen. Het ene dat bedoeld kan zijn, is een zekere huichelarij, een schijnheiligheid. Dus mensen die ondanks hun gruwelen zeggen, hou je op een afstand, want ik ben heiliger dan jij. Zo wordt het meest toegepast. Maar het kan ook betekenen, en dat ligt ook sterk in het verband, dat deze mensen hun in hun afgoderij getekend wordt, in hun dwaze afgodendienst. Dan wil ik dit zeggen, kijk uit, want de godheid is in mij. Het kon je wel eens slecht bekomen als je te dicht bij me komt, zoals veel van die heidenen een magische angst hadden voor die tussenpersonen die in direct contact stonden met de godheid. Met de geesten zodat ze liefst een klein beetje uit de buurt bleven, als ze zo'n man, zo'n aan de Godheid gewijde, geheiligde, ontmoeten of in de buurt kwamen. Dan is dit vers een tekening van hun verregaand heidendom en afgoderij, dat zij zich aan Baal en Astoree en allerlei, aan Kamos en noem maar op, dat ze zich daar, sommigen, dat die zich daar ook echt aan overgaven en als het ware in dienst van die God stonden, zodat die God, ja, die geen God was, maar in hen was. En dat ze daarvoor eerbied af wilden dwingen, door te zeggen, net zoals die heidenen, kom niet te dicht in de buurt, want zou je slecht kunnen vergaan, want de Godheid is in mij. Vreselijk. Vreselijke zonde. Laten we nog even daarop terugkomen. De vloek van God om Adams wil. Om der zonden wil. Want je voelt, ik heb die twee dingen genoemd, maar ze zijn allebei waar. Ze sluiten elkaar niet uit. Want wat wil dat nou zeggen? Dat element van, ze tergen mij gedurig in mijn aangezicht. Kijk, kinderen ook, jonge mensen, je kunt iets doen, stilletjes. De kinderleeftijd brengt dat soms mee om iets stilletjes te doen. Dat is natuurlijk stiekem. En dat is erg. Om stilletjes iets te doen. Ik zat tegen het eten voor het raam en ik denk, hé, ik schrok, wat valt daar nou naar beneden? Ze hangen toch niet uit het raam, die kleine. Ik keek naar buiten en toen zag ik een zak, helemaal aan gruzelementen, met koekjes. Ik verdraaid, wat is dat? Stiekem mee naar boven genomen. Eén of twee opgegeten, raam open, hup. Want ze durft niet met dat pak koekjes mee terug naar beneden te komen. Dat is erg. Natuurlijk. Dat verdient straf. En toch is er in dat stille doen. Hup, de getuigen moeten het raam maar uit, weet je wel. Daar zit nog iets in van een zekere angst. Van vader mag het niet zien. Of moeder mag het niet zien. Er is nog enigszins een, ja, een, toch ergens een rem. Als die rem nou weg is, en er wordt, dat kom je tegen bij grotere mensen soms, dat de zonden openlijk uitgesproken en bedreven worden als in Sodom, vlak in je gezicht. En je zegt wat, niks mee te maken, ze doen nog eens wat meer, ze vloeken nog wat steviger, of hoe dan ook. Kijk, dat is een ingrijpende vorm van zondigen. Een kind, zou je zeggen, is niet nog aan het oordeel van de verharding ten deel gevallen. De jongen die stilletjes een koekje pakt of en dan gauw doosje dicht doet en koekje op zakken. Maar openlijk, vlak in je gezicht. Dat wil zeggen, dan is er ook niet de minste eerbied meer. Niet de minste vrezen. Dat is punt 1. Vervolgens, het aangezicht van God. Dat is, naar Bijbelse maatstaven gezien, de tweede persoon van het goddelijk wezen. Ook wel de engel des aangezichts genoemd in het Oude Testament. Het is de openbaring van God in Christus, door Christus. Niemand kan God zien en leven, maar in de engel des aangezichts, die soms ook tijdelijk in het Oude Testament ons vlees aannam, een menselijke gestalte aannam, lag toch als het ware de profetie, dat het in die weg mogelijk zou zijn en zou worden, dat God zou komen tot de mensenkinderen. Bij het aangezicht en het lichtend aangezicht en het vriendelijk aangezicht moet je dus nooit denken aan de onbedekte majesteit en heerlijkheid van het wezen Gods of van de eerste persoon. Maar dan moet je altijd bijdenken, als het over zulk een aangezicht gaat, zulk een vriendelijk aangezicht, dan gaat het over de openbaring Gods in Christus. Nou is alle zonde is zonde. Maar iedere zonde heeft zijn eigen karakter. Als er hier staat, mij gedurig tergende in mijn aangezicht, dan wil het dit zeggen. Ik heb mijn dienst gegeven, Jesaja. Je hebt het wel gezegd. Van dat heilig en dat heerlijk huis waar de vaderen mij loofden. Dat met vuur verbrand is. Maar daar in dat huis, op die plaats, wilde ik wonen. Daar werd mijn eeuwig evangelie voorgesteld in de dienst der ceremonie en in de dienst der offeranden. Dat had toen rechten van godsdienst in die oude bedeling. Daar was dus eigenlijk, al was het dan nog bedekt, in nevelen gehuld, daar was het evangelie van het kruis, van de offeranden, een ander in jouw plaats, plaatsbekleding. Dus hoe ook nog, door ceremonie en schaduwen omvloers, toch, wanneer het geloof in de ziel werkte, dan waren het de lieflijkheden en de wonderheden van zijn tempel die aanschouwd werden. Dan werd iets van verre gezien en omhelst, dat God zelf een lam ten brandoffer zich zou voorzien. Voelt ge nu aan de achtergrond dat Gods heilige wet begint met God zelf en met de afgoden en met de beeldenissen? Voelt u waarom zijn die vloekspraken van de profeten zo ontzaglijk zwaar in die oude bedeling uitgesproken tegen de afgodendienaars, dat die ze maken hun, die tot hun om hulp genaakt, worden hun gelijk gemaakt. Die verstommen zelf ook. Daarom was die toorn God zo streng geopenbaard, omdat het de oude, op de oude manier, de oude miskenning was, verachting van het dierbaar evangelie der zaligheid. En denk dan wat de Hebreeënbrief daarover schrijft, dat er buiten die ene offerande geen slachtoffer overblijft voor de zonde. Denk dan aan die woorden om het bloed van het Nieuwe Testament onrein te achten waardoor men gereinigd was. En de Heere smaadheid aan te doen. Dan zou je zeggen, nou ja, och is dat nou ja, die mensen die hebben een afgodje gehad, maar een moord is erger en dat vind ik ook erg. Ja, maar dit is het ergste. Behoudens de zonde tegen de Heilige Geest. Is dit de verachting waarvan Stefanus sprak? Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Het tegendeel. Ze hebben naast die enige rechtigheid die God openbaarde, hebben ze hun eigen gerechtigheid, hun beeldenis van de goden geofferd en gerookt. Dat is het tergen in zijn aangezicht. Dat is de Zoon Gods verachten. En dan wordt het gevaarlijk. Een mens is een verdoemelijk schepsel. Dat is hij. Van zijn geboorte af. Maar de Heere is langmoedig en groot van goedertierenheid. Een mens kan heel wat doen in zijn leven. Je kunt wel eens naar je hoofd grijpen. Hoe moet het met Jantje, met Pietje, met Klaasje? En dat die toch nog niet zo ver weg is als wat hier geschreven staat. Dat er ergens is een terugdeinzen voor die laatste grens. Om werkelijk af te rekenen met God, met zijn geopenbaard woord. Al zou die Jantje of Keesje dan misschien niet meer in de kerk komen, dan is het nog niet zeker dat hij die grens overschrijdt. Want misschien zit hij nog met een wrong in zijn conscientie. Misschien loopt hij wel een straatje om voor zijn vader of voor zijn moeder. Omdat hij er niet uit is, omdat hij geen ander offer nog heeft kunnen vinden. Hij heeft er niks tegenover voor in de plaats kunnen stellen. Tegenover het offer dat God geopenbaard heeft. En nou buigt hij nog wel niet voor dat ene offer. Maar hij heeft ook geen ander. Sommigen zeggen gewoon. En daaruit spreekt vaak ook zulke ellende. Als ik dood ben, dan ben ik toch voor eeuwig verloren. Dat weet ik wel. Maar ik mis de kracht, ik mis alles, ik kan niet anders. Dat ik wel meegemaakt, om je nek, ik moet, ik word gedreven. Maar heb je nog, dan, dat wil dan nog niet zeggen dat je altijd op die weg bent. Hier wordt aangeduid het tartende, het God onterende van het heilig evangelie. Van het heilig evangelie. Dat heeft met uitwendige dingen ook wel zeker te maken hoor. Dat zeg ik erbij. Ik bedoel, je mag in je hart hopen dat die jongen of die dochter, dat hij die grens nog niet overschreden heeft. Maar als het erop lijkt, dan mag je gerust tegen hem zeggen, jochie, ja, dat je niet deugt, dat weet je vader wel. Want je vader heeft ook nog nooit gedeugd. Dus dat weet je vader en moeder wel. Maar dat je Gods eeuwig evangelie schop geeft,
Als God het niet verhoedt, dat kost je leven. Dat is het ergste. Want of je nou zit te slapen in de kerk, of dat je er niks van begrijpt in de kerk, of dat je in je eigen zit te mopperen van alweer. Het is erg, maar zo zijn wij. Zo is Adam. Maar jongen, je zit er. Je zit er. En God heeft verordineerd om door zijn geest en woord te werken in de harten van zondaren. Dan komt het toch bij zitten. Zo dood als dat je bent, met of zonder zin, kom erbij zitten. God roept de doden levend en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Nou ja, dan kun je misschien wel eens een grom horen. Maar het is toch niet zo erg als dat iemand gaat zeggen, nou die God van jullie, daar bedank ik stichtelijk voor. Ik heb een heel andere God hoor. En mijn God is liefde. En ik zou niet weten waarom ik gewoon niet al met goed te leven en mijn best te doen. Ja, maar nou kom je dicht bij de andere offeranden. Hem in het aangezicht, hem in zijn Christus tergende. Nou ja, de Heere staat overal boven hoor. Dat mag altijd de troost zijn voor verlegen schepselen. De Heere die kan zo in één keer zeggen, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij. Maar dat neemt het vermaan niet weg. En dat neemt ook de waarheid niet weg, dat het voor velen het begin van het einde is geweest. De afwending van Gods eeuwig evangelie. Dan zullen we een offerande naast het enige offer Christi. En soms is het nog zo, dat dan ook op godsdienstig terrein. Dit is zuiver een tekening van de brute, openbare en verborgen dienst aan de afgoden. Maar als lering, als strekking, geldt het toch ook voor ons. En er staat hier in dat vijfde vers, dat ze ook nog wel zeggen, houd u tot uzelf, naak tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. En als we dan even die oude achtergrond loslaten, van die afgodendienaars die aan de godheid gewijde mensen, zo ze droomden, die hun eigen roem vergroten en de andere angst inboezemden, opdat zij iets groots zouden zijn. Als we dat nu even laten rusten. En we zeggen het nog eens, zoals het wel vaker aangehaald wordt. Wat is dat ook erg. Wat zie je daaruit? Daar wou ik niet te diep op ingaan. Nee hoor. De Heere kan alleen een mens leren. Maar er is wel eens gezegd. Had je dat nou gedacht van die man? Of die heilige vrouw? Die moeder in Israël, als er iets zeer verschrikkelijks gebeurt, is dat iemand wegvalt. Had je dat gedacht? Ik schrik altijd een beetje bij zulke uitdrukkingen. Want vaak zijn dat in de praktijk geesten die hun heiligheid, hun boven anderen geleerd zijn, zo duidelijk op de voorgrond hebben geschoven. Dat is nou een boezemzonde van Adam. Ik ben heiliger dan jij. Die man. Oh, die man, ja. Ja, het is er wel eentje van, hoor. Maar, ja, wat maar. Nou ja, zoals ik het geleerd heb, dat geloof ik niet, hoor. Dus op die manier, hè, dat spreken. Er is eigenlijk niemand die het zo goed geleerd heeft als ik. Nou zei ik, die adamitische zonde, die kleeft alle mensen aan. Inzonderheid kerkmensen. Maar, als er niks tegenover staat, dan een portie bevinding. En een portie ervaringen in dit leven. Dan valt het weg in de uren van de nood of van de dood, of niet, dan zal de eeuwigheid het openbaren. Ik denk dat vele benauwenissen van grote mensen op het sterfbed, dat die daardoor gekomen zijn. Er is zoveel in te leveren. Er is zoveel uit handen te geven. Ik moet zoveel loslaten. Het is zo jammer dat dat dan misbruikt wordt om te zeggen, mensen, als zo'n man of als zo'n vrouw het nou nog zo benauwd gehad heeft op zijn sterfbedje, waar moeten wij dan blijven? Maar dat is niet onderwijzing van de gemeente. Nee, de rechte onderwijzing is, vrienden, zo zien we het alweer. God geeft zijn eer aan geen ander. Gelukkig, als we niet veel in te leveren hebben. Maar alleen om de genade en de gerechtigheid van die Zonen Gods onze hoop gevestigd kreeg. Maar alles wat je erbij gemaakt hebt, dat valt weg. Dus ik vind het juist helemaal geen slecht teken om benauwd van te zijn, maar eerder een teken om vrolijk van te worden, dat de Heere de mens zo niet met vlag en al in de hemel inneemt, want dan zou je eigenlijk moeten denken, hoe loopt dat nou af? Maar dat voor het zover is, dat de Heere zegt, nou, man, vrouw, jonge, dominee, ouderling, geen niet wat je bent, maar zo kan het niet hoor. Zo kan jij nooit door de poort in de stad inkomen. Leven maar in, dat kan benauwd zijn. Het kan benauwd, maar het is het ergste niet. Want als je eigen 80 jaren bedrogen hebt en je doet dan de ontdekking, ik ben een grote huichelaar en ik heb mijn eigen met allerlei dingen bezig gehouden, maar waar het om gaat, dat mis ik. Dan is er nog niks verloren. Nee. Want wij zijn verloren. Maar dan staat daar nog dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dus daar moeten we niet te benauwd over doen, over zulke dingen. Maar het is wel droevig. En dat het soms te ver gaat, dat blijkt in de praktijk van de geschiedenis van Gods kerk hier op aarde. Houd u tot mijzelf en kom niet te dicht in de buurt, mannetje. Want je bent nog niet op de helft waar ik ben. Het was met mijn overopa Jurien Slieke, die verhalen hoorde ik nog wel eens. Als ik elders wel eens een woordje sprak. Jongen, dat was een man, het licht van de Albasserwaard. Ja, daar kwamen de mensen overal naartoe om door die man min of meer ook gewogen te worden. Maar toen het einde kwam, toen lag hij met grote angst oog op bed. Hij zag in ieder hoek van de kamer de duivel zitten. verschrikkelijk gewoon. Heer, wat blijft er toch over van de mensen? Dat wil dan niet zeggen dat je maar moet zeggen, nou laat mij dan maar een krabbelaartje blijven en laat mij dan maar een zuchtertje. Als ik dan maar, nee, dat is de tegenstelling niet. Dat is de tegenstelling niet. De tegenstelling waar het om gaat is, welzalig is de man wiens sterkte in de Heere is. Die nou voor zijn persoonlijke leven, voor zijn zielenleven, alleen maar geloven mag en hopen mag op de volkomen gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is de tegenstelling. Tegenstelling is niet een benauwdheid demonstreren van, nou, dat durf ik niet te zeggen hoor. Dat kan ik niet zeggen. Gisteren zei, was er een oude dame, Jehovah getuige. Ze hoopte dat ze er ook bij was. Ze wist het niet zeker. Bij de scharen die op zou staan uit de Hades. Want anders dan werd ze vernietigd. En dan was er geen verder leven. Ik zeg, nou, het is armoedig om jullie dat hoeven. Ik zeg, het is onmogelijk dat ik ooit Jehovah getuige word. Ik zeg, u zou nog bekeerd kunnen worden. Maar andersom kan niet meer. Toen zegt ze, waarom niet? Ik zei, ja, ik zei, je zou toch wel niet goed bij je hoofd zijn om vrijwillig zo'n rare armoede te kiezen. U weet dus helemaal niet. Ja, zegt ze, maar hoe kun je dat weten? Ik zei, ja, Paulus die zegt, ik weet en ik ben verzekerd dat mijn pand bij de Heere weggelegd en bewaard wordt. Hij zegt ook dat hij overtuigd is dat nog hoogte, nog diepte, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog dood, nog leed. Ja, zegt ze, maar ja, dat was Paulus. Ja, maar Paulus spreekt daar als een kind des Heren. En daarin is die, hij zegt toch ook, want wij weten dat zo ons aardse huis. Nou, die vrouw, die moest er niks van hebben. En ik ook niet. Want ik kan er niet tegen dat een mens durft te zeggen zelfs dat Jezus Christus een schepsel was en niet de enige, eeuwige zoon des vaders. Maar zij kon er ook niet tegen. En we konden bij elkaar niet tegen. Dus dat ging uit elkaar. Zei ze, nou, als ik dat zou weten, zou, het leek me of ze zeggen, dan wil ik nog wel 20 jaar langs de deuren lopen met pamfletjes. Als ik het dan maar, wat een armoed, lijkt heel wat, maar het is niks. Het is allemaal het werken van Adam. Maar zo is er in ons ook die Adamswerking. En nou is mijn vraag, of eigenlijk ja, mijn vraag, Gods vraag, die is voor mij en voor u. We praten zo makkelijk over de doodsteken, over dit en over dat. Maar laat ik het voorzichtiger zeggen. Zijn we al een beetje geraakt in die levensader? Want het is makkelijk te zeggen. Het is makkelijk te zeggen. Maar als je dan wat van een medebroeder toevallig te weten komt of hoort, hoe sta je dan? Oh, die vent heb ik nooit vertrouwd. Nee, die tronie, die staat mij niet aan. Daar gaat de mens. Daar gaat hij al. Het klinkt allemaal zo rechtschapen. Zo mooi. Maar als God het niet verhoedt, gaat hij eraan. Voor eeuwig. Want ik ben die man. Daar staat mijn broer. Mijn vlees en bloed. Kijk, en dan kan op een verfijnde manier, waar je zo geen erg in hebt. Die man met het mooie grijze pak, die niet zo fariseer is. Die kan nog wel eens een hele dikke fariseer zijn. Begrijp je? Kan toch nog wel.
Maar op een heel andere manier. Hij klampt zich weer aan andere dingetjes vast. Dingen die nu van zo ontzettend veel gewicht zijn. Zoals in de tijd van de Farizeeën het van zo ontzettend veel gewicht was. Bepaalde dingen. Waar de Heer Jezus van zijn mensen. Je zuigt de mug uit en de kemel zwelg je door. Dat doe je toch. En het voornaamste der wet, het geloof, de liefde en de barmhartigheid vergeet ge. Kijk, nou komt dat woord van God tot ons. Waarom nou? Ook al die vloekspraken, dat God zegt, is een rook in mijn neus. Het is alsof die wil zeggen, ik heb ze al aangestoken. Ze zijn het voorwerp van mijn toorn. En ik zou er ook dit uit willen leren. Dat het voor God ondraaglijk is. Daar kan God niet bij leven. Bij die goddeloosheid, of die nou vroom is of goddeloos, God kan daar niet naar. Nee, het stuit hem af zoals wij terugdeinzen als je een scherpe brandende lucht op je neus slaat. Zo is God met afkeer vervuld. En er is een vuur bij hem om ze als fakkels in brand te zetten. De ganse dag zoekt het vuur de stoppel om hem te verteren. Deze vloekspraak van God om Adams wil. Waarom? Dat is voor mij altijd het grote in het woord van God. Waarom? Waarom komt hij tot ons? De huichelaar die zich vasthoudt en blijft vasthouden, die zegt, ja, maar dat is niet voor mij. Of hij wordt geraakt en hij zegt, ik ben een huichelaar. O God, wees me genadig. Kijk, dat woord staat nou in het teken van Gods eeuwige raad. Gods eeuwige raad. Daar pakt de Heer iemand beet en houdt hem vlak boven het water. En zegt, denk erom. Denk erom. Die niet gelooft, maakt mij tot een moord, tot een leugenaar. Omdat hij het getuigenis verwerpt, wat ik van mijn zoon getuigd heb. Wat denk je wel? Het is geen spelletje. Om te denken dat je op je eigen gerechtigheid, of omdat je gerechtvaardigd bent, of omdat je een gelovige bent, of dat je wel eens goed gesteld bent. Wat denk je dat je daarop kunt sterven? En dan kan de Heer wel eens met zo'n woord, zo'n mens bij zijn kraag grijpen en even boven het water houden. Of, als het nog niet helpt, even onder water. Waarom? Om zalig te maken. Om ons te leren dat bij hem alleen de ontferming is voor zulke ellendige schepselen. Zie, dat is altijd het grote, het wonderbaarlijke. Je kunt wel zeggen, ja, dat is nou, dat is portie voor de goddeloze, weet je wel. Dat is het kaf, daar zullen we eens even op losrammelen. Maar God slaat op het koren. Op het koren. Want daar zit het kaf bij, omheen. Zo zie ik altijd die wonderbaarlijke werking van Gods woord. Als ik vanavond moet weten. Jos, gij toch uit. Het lijkt nergens op. Dan geldt het mij. Een stank. Een vuur. De ganse dag brandende. Naar beneden. Nou ja, dat is goed ook. Dat is goed ook. De Heere die maakt zalig
Om de most, ja. Er is een weinig most in, maar daar komen we niet aan toe. Een beetje betijds naar huis. Sommige mensen die moeten werken vanavond, maar dan zeg je ja, de most. Een weinig most. Wanneer men most in een bos druim vindt, laat dat dan het einde zijn, het laatste. Als je in jezelf die most niet vinden kunt. En most, dat is te weinig, een druivensap, begrijp je? Maar als je dan die druiven hebt, die allemaal, als je erin nijpt, er komt niks uit. En zo verdort. En je ziet dan in die tros, hé, daar zit wat in. Toch nog most. Dan zou ik zeggen, laat dat dan de overweging der ziel zijn, Heere. Ik ben ook een dorre druif. Maar midden in die dorre druiven staat des Vaders aangezicht, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ach, maak mij zalig, ik heb het niet verdiend, maar wil mij aanzien in zijn bloed. Want die druif is tenslotte getreden in de wijnpersbak. Door de eeuwige rechtvaardige rechter. Zodat het bloed hoog opspat. En om zijnentwil alleen. Kunnen nu zulke diep gezonkenen gered worden. Van de wijnpersbak van Gods toren. Daarom wanhoop. Gerust aan jezelf. Maar je hoeft niet te wanhopen aan de Heere God. Hij is zo getrouw als sterk, vandaag en morgen en tot in der eeuwigheid. Amen.